Goed, we gaan vandaag verder. Vorige week heb ik het met jullie gehad over Gods leergang in ons leven. Hè? Dat hij wil geestelijke groei in ons leven. Terwijl wij van nature gelijk zeggen, ja, stop met zondigen. Ja, maar we moeten geleerd worden door Gods woord. Hè? Door God de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Via het woord, ja, geestelijk zijn geestelijke woorden die in ons de verandering bewerkstelligen. Maar dan moeten we wel eerst door hem geleerd worden. Nu wil ik het gaan vandaag met jullie hebben dat God ons leert, ja, maar dat God ook zichzelf aan ons bekend maakt, ja, en, maar dat Satan ook zijn invloeden heeft en ook probeert de mensen te bereiken. Ja, en we weten, de wereld is onder invloed van de boze, maar de gelovigen die zijn daar ook niet vreemd aan. En dan gaan we heel duidelijk zien dat wij ook het onder vuur liggen, wat dat betreft. Dus, en dat wil ik met jullie gaan bekijken. Dus ga met mij mee naar 1 Korinthe 2, vers 9 en 10. God, 1 Korinthe 2, vers 9 en 10. Daar staat: maar gelijk geschreven is, hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft, dien die hem liefhebben. Toch God heeft het ons geopenbaard door zijn geest, want de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods. Laat het open in gebed. Vader, dank u wel voor deze dag. Vader, we hebben uw woord en dat geeft zoveel blijdschap, maar niet alles weten wij en u hebt het geopenbaard. Dat hebben we net ook net gelezen. En ik bid ook dat uw geest ons daar ook licht op gaat geven. Zodat we meer door u geleerd worden en ook begrijpen wat u gedaan hebt en wie wij zijn in hem. Dat vraag ik in Jezus naam, onze Heer en Heiland. Amen. Ja, je ziet, God heeft het ons geopenbaard. En er staat, de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods. Ja? Want wie van de mensen weet hetgeen des mensen is, dan de geest des mensen die in hem is. Dus hij vergelijkt het daarmee, met ons. Wie kent jou beter dan jijzelf? Iemand kan zich uiten en je herkent hem door zijn gedrag en door wat hij zegt. Oké, en daar kan je dan een beetje een oordeel over geven. Maar mensen kunnen zich ook anders voordoen als ze zijn. Dus de persoon zelf weet het beste wie die is. En dat zegt Paulus ook. Alzo weet ook niemand hetgeen God is dan de geest Gods. Dus het is de geest Gods die weet de diepte van God. De diepe dingen van God. Nou, wij zeggen wel eens, de zielenroerselen van iemand, ja, wat er diep in zijn hart is, ja, dat zit heel diep. En God heeft ook de diepte, ja, maar die heeft hij bekendgemaakt aan ons. En de enige manier om dat te kunnen begrijpen is door zijn geest. En zijn geest woont in ons. Dus God heeft in feite alles van zichzelf aan ons bekendgemaakt. Dat is wat. Ik bedoel, jezelf blootgeven, ja, daar heeft men het wel eens over. Dat doen wij niet allemaal, hè. Maar God heeft zichzelf volledig aan ons bekendgemaakt. Zoals als je hem 100% gaat leren kennen. Nou, en dat is voor ons, ja, wij willen de leuke dingen, maar bij God zijn ook alleen maar rechte dingen, oprechte dingen. Er zitten geen rare dingen, geen lelijke dingen of beschamende dingen bij. En dat heeft God geopenbaard, dan staat hij de diepte Gods. En waar praten we dan over? Zijn gedachten, er is een bepaald facet, want God heeft zich natuurlijk al geopenbaard in de Bijbel. Kijk, lees maar in het Oude Testament. Maar Paulus spreekt nu over de diepte Gods, dat betekent over de diepte, de gedachten van God, die tot nog toe, tot toen, nog steeds nog niet geopenbaard waren. Dus dat noem ik de verborgen diepte van God. Ga maar mee in Efeze 1 vers 9. Efeze 1 vers 9. Efeze 1 vers 9, daar staat het heel mooi. Ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil. Naar zijn welbehagen, het welk hij voorgenomen had in zichzelf. In zichzelf heeft hij dat voorgenomen, niemand die dat wist. En hij heeft het, hier staat het, bekend gemaakt aan ons. En dat is via de apostel Paulus. Want het is Paulus die spreekt over de diepte van God. Die verborgen gedachte, dat plan, die verborgenheid van zijn wil. Had hij voor zich genomen in zichzelf. Kijk ook in Efeze 3 vers 8. Zegt Paulus ook duidelijk, we weten ook gelijk bij wie we moeten zijn. Mij, de allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen, door het evangelie te verkondigen, de wat? De onnaspeurlijke rijkdom van Christus. En dat is nou, ja, de diepte van God in zijn totaliteit. Ja? Van de Bijbel, van A tot en met Z. De verborgen, de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Natuurlijk, Christus is geopenbaard. Ja? Die was al geprofeteerd. Maar hier spreekt hij over de onnaspeurlijke rijkdom. Die nog niet geopenbaard was. Maar pas dan aan Paulus. En allen te verlichten dat zij mogen verstaan welke de gemeenschap der verborgenheid is, die van alle eeuwen verborgenheid geborgen is geweest in God. In God verborgen. Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus, opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overredende macht in de hemel, de veelvuldige wijsheid Gods. Daar heeft hij over de veelvuldige wijsheid van God. Naar het eeuwvoornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heer. Hij spreekt hier over de veelvuldige wijsheid. Dus hij heeft het in zichzelf genomen. En hij spreekt over de veelvuldige wijsheid van God. En dat heeft hij via Paulus bekendgemaakt. Nou oké, okay. Dat is dus, hoezo de veelvuldige wijsheid van God? Het spreekt heel veel over wijsheid. God heeft een plan, dat heeft hij in zichzelf voorgenomen. Maar moet niet vergeten, de tegenstander heeft ook zijn plan. En hij maakt zijn plannen, past hij aan. Hij loopt natuurlijk altijd achter de feiten aan. We gaan ook zo meteen zien dat hij dacht voor de feiten uit te lopen. En dan zie je dat het draait om de wijsheid. En niet om de kracht, maar om de wijsheid. Want kijk, als je kijkt in Openbaring 2 vers 24. Satan heeft ook zijn diepten. Openbaring 2 vers 24. Ja. Doch ik zeg tot uw lieden en tot de anderen die te Thyatira zijn, zoveel als er deze leer niet hebben en die de diepten des Satans niet gekend hebben. Zie je? De leer waar Paulus over spreekt, de gezonde leer, dat openbaart dus de diepte van God. Ja? Je ziet het hier ook mooi in verband te staan. Maar Satan heeft ook een leer die de diepte van hem bekend maken. Ja? Dat zijn de diepte van Satan. Je ziet hier dus de diepte van God en de diepte van Satan tegenover elkaar staan. Nou, en daar draait het nu in deze tijd om. Daar zit een strijd waar wij middenin zitten. En als jullie maar meegaan naar Jesaja 14, dan zien we daar ook de oorsprong. En dat wil ik met jullie vandaag even laten zien. In Jesaja 14, we kennen het, gaat over Satan. Vers 12 tot met 14. Dan zien we over wat Satan met zijn diepten, ja, zijn wijsheid in zijn hart zei. Ja, daar zitten de diepte. Maar hij zei het in zijn hart. Ja? God heeft dingen in zichzelf voorgenomen, maar Satan heeft ook iets in zichzelf voorgenomen, ja? Hij heeft ook een plan. Hij heeft een plan van slechtheid. Ja? Om de wereld te verderven. En in zonde te brengen, dat heeft hij ook gedaan. En alles wat God wil doen om dat tegen te houden. Nou, Jesaja 14, dus dan zie je heel mooi, vers 12, hoe zijt gij uit de hemel gevallen, ook morgenster, gij zoon des dageraad, hoe zijt gij ter aarde nedergehouden, gij die de heidenen krenket. En dan, en zijt het in uw hart, ik zal ten hemel opklinnen. Dat zei hij, waar staat het? In zijn hart. Zie je het? En dan, ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen, ik zal mij zetten op de berg der samenkomst aan de zijde van het noorden, ik zal boven de hoogte der wolk klimmen, ik zal de allerhoogste gelijk worden. Dit heeft allemaal te maken met heerschappij. Satan wil aan de allerhoogste gelijk worden. Want als je leest, ik zal ten hemel opklimmen, hij was in de hemel toen hij dat bedacht. Maar wil die tot de hemel opklimmen, ja, boven de engelen. Hij wil daar regeren. Hij wil de plaats van de troon van God innemen. Kijk maar, er staat ook, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen. Dat wil zeggen, de sterren, dat gaan we nou niet uitzoeken, maar dat zijn de engelen van God. Ja, hij wil op die troon zitten. Hij wil daar regeren. Op de berg der samenkomst, zie je ook, dat heeft ook met regeren te maken. Hij wil daar zitten. Als je in Job kijkt, zie je ook dat God daar zit. En dan komen al die engelen komen daar, verantwoording afleggen en Satan is er ook bij. Maar hij wil daar zitten. Dat ze hem komen aanbidden. Dat hij regeert. En dan, het heeft allemaal met daarmee te maken. En dan boven de hoogte der wolken klimmen. Wolken, is ook een beeld van engelen. Hier deze zal komen op de wolken. Ja, een engelenschade. Dus, om te regeren heb je ook een leger nodig. Ja, God heeft legers van engelen. Satan wil heerschappij over die legers hebben. En dan zie je wat hij dus wil in vers 14. Ik zal de Allerhoogste gelijk worden. Nou, als je dan weet wat de Allerhoogste betekent, kijk even mee in Genesis 14 vers 19. Wat die titel betekent, de Allerhoogste. Ja, er kan er maar één, de eerste, de hoogste zijn, ja. Nou, in Genesis 14 vers 19 zie je wat dat betekent. Dat heeft met Abraham te maken, die Melchizedek ontmoet en dan zegt, Abraham, het is bladzijde 21, we hebben allemaal dezelfde Bijbel, dus. En hij zegende hem en zeide, gezegend zij Abraham Gode, de Allerhoogste die hemel en aarde bezit. Dat zie je ook in vers 22. Dus de titel van de Allerhoogste, dat betekent dat je de hemel en de aarde bezit. Je bent de Allerhoogste, er is niemand boven jou en voor de rest iedereen is onder jou. Zie je, dat heeft met regeren te maken. Met overheden, met machten, regeringsstructuren. En dat is het plan van Satan wat hij in zijn hart had voorgenomen. Wat hij stilletjes bij zichzelf dacht. Dus als je denkt aan Colossenzen 1 vers 16, wat zegt hij daar? Nou, laten we even kijken. Colossenzen 1 vers 16. Die tekst kennen jullie wel vaker behandeld natuurlijk, maar in verband met dit toch goed om dat even te lezen. Hij wil aan de Allerhoogste gelijk worden. En de Allerhoogste gelijk zijn, dat weet hij, dat kan niet, want hij is geschapen door de Allerhoogste, ja? Hij wil gelijk worden aan hem. En in vers 16, Colossenzen 1 vers 16, door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn. En dan zie je het, de zienlijke en die onzienlijk zijn, tronen, heerschappijen, overheden, machten, alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. Zie je, die de hemel en de aarde bezit, die de hemelse overheden machten, de aardse overheden machten, daar is God de Allerhoogste in. En dat wil Satan. En dat plan heeft hij. Hij is gevallen. Hij heeft het in zijn hart gezegd. Het zijn wel een aantal teksten dit keer, maar ik wil het gewoon duidelijk hebben. Dus als je naar het Ezechiël gaat, dat is die andere tekst die ook over Satan gaat. Het is ook een profetie eigenlijk over de antichrist. Maar de antichrist is de personificatie van Satan, net zoals de Heer Jezus Christus het vlees geworden woord van God is. Ja? Dus, het betreft dus Ezechiël 28. Het betreft dus dat Satan heeft in zijn hart, ja, in zijn diepten, één ding op het oog. Hij wil gewoon de baas zijn. Ja? En ze moeten hem aanbidden. Hij wil de hemel en de aarde bezitten. En van God overnemen. En dat heeft hij in zijn hart gezegd. En nou komt het. Ja? Als je 28 vers 2 kijkt. En er zijn een aantal dingen die je eigenlijk meer zou moeten uitleggen over de vorst van Tyrus en de prins van Tyrus. Er zit veel achter. Maar het is een profetie over de antichrist, hoe die denkt in zijn hart. Maar antichrist nogmaals, Satan, ja. Dan zie je in vers 2, mensenkind zegt tot de vorst van Tyrus, zo zegt de Heer, Heere, omdat uw hart zich verheft. De trots. Ik ben God, ik zit in Gods stoel, in het hart der zee, daar gij een mens en geen God zijt. Stelt gij nochtans uw hart als Gods hart. Zie, gij zijt wijzer dan Daniel, zij hebben niets toegesloten voor u verborgen. Dus er is geen geheim, hij zegt van zichzelf, hij denkt van zichzelf, er is niets wat voor mij ook maar verborgen kan blijven. Want hij heeft zijn hart ook als Gods hart gesteld. Zie je het? Dat is wat de antichrist denkt. Satan. in de vorm van antichrist. Hij weet, hij denkt, ik zit in de troon, en zo meteen zit hij daar ook natuurlijk in Israël. Ja, hij heeft zijn hart gesteld als godshart, en dat, hè, daarom is hij ook gevallen. Hè. Hij was trots, hoogmoed, maar in zijn hoogmoed heeft hij gedacht, niets kan voor mij verborgen blijven. Dus daarom heeft hij het ook in zijn hart bedacht. Dat zijn de diepten van Satan. Dus als je dat ziet, als je kijkt ook in de vers, even kijken. Ja, in vers 6 zie je het ook staan, maar als we even verder gaan, dan zie je, nou het gaat mij vooral om die wijsheid, ja. 17. Hij was volmaakt, hè. Kijk, vers 12, mensenkind, heeft een klaaglied op over de koning van Tyrus, zegt tot hem, zo zegt de Heere, Heere, gij verzegelaar des som, vol van wijsheid en volmaakt in schoonheid. Hij was vol van wijsheid, volmaakt in schoonheid. Vers 14, gij waart een gezalfde, overdekkende gerub. Ik had u al zo gezet. Gij waart op Gods heilige weg, gij wandelde in vurige, midden der vurige stenen. Hij was volkomen in zijn wegen, vanaf de dag totdat gij geschapen werd. Zie je? Hij is een schepsel, totdat er onrechtigheid in u gevonden is. Dus door de veelheid uw koopstanders hebben zij het midden van u met geweld vervuld en gij hebt gezondigd. Dus hij heeft gezonderd en uiteindelijk in vers 17, uw hart verheft zich over uw schoonheid. Gij hebt uw wijsheid bedorven. Dus hij was wijs. Zeker, hij was het de hoogste gerub. Ja, het was een volmaakt in wijsheid, volmaakt in schoonheid. Dat was Satan. Dus hij heeft zich daarom ook, de trots is in zijn hart gekomen. En heeft zich daarom verheven. En toen wou hij meer als wat hij was. Eigenlijk zegt Paulus tegen ons ook, dat wij moeten niet wijs zijn bij boven hetgeen wij wijs behoren te zijn. Dat is de trots. En Satan was dat. Nou, dan zie je, dus God kijkt in zijn hart en die doorziet hem. En God heeft zijn eigen plan al gemaakt. Van voor de grondlegging de wereld in zichzelf, hoe hij Satan ten val zou brengen. Dus dan zie je, de diepte van God, die neemt iets voor in zichzelf. En de diepte van Satan, die neemt iets voor in zichzelf. En Satan denkt, dat kan voor mij niet toegesloten. Die heeft in het geheim dat verborgen plan. Ik zal dit, ik zal dat, ik zal zo, zo, zo. En hij heeft de zon in de wereld gebracht, inderdaad, de Adam. En hij was al uit de hemel gevallen. Dus je ziet, de hemel en de aarde waarin zijn bezit. De Heer Jezus, hij heeft de Heer Jezus proberen te verzoeken. En dan zei hij, al deze koninkrijken geef ik aan u, als u mij aanbidt. En de Heer Jezus wellicht hem niet. Ja, het was ook allemaal van hem. En de hemel was ook allemaal van hem. Dus hij denkt, en dan komt de Heer Jezus op aarde. Dus hij denkt dat hij succesvol is. Hij is geslaagd. Maar God heeft een verborgen plan. Dat zijn zijn diepte. En dat wist hij niet. En daar zit nou precies het punt waar Satan dus de klap is toegebracht. Want het gaat bij God niet, in de Bijbel, om de betoning van zijn kracht. Te laten zien dat hij de sterkste is. Want dat weten we. Ik bedoel, als je de aarde kan scheppen in een dag. En in de volgende dag kan je dat maken en noem maar op. En dan maakt het mis. Of denk maar aan de Rode Zee. Al die dingen, dat weten we. En kijk maar in openbaring 12. En één klap, in openbaring 20, dat Satan één klap wordt vernietigd. Daar gaat het niet om. Gods kracht. Het gaat niet om dat God wil bewijzen dat hij de sterkste is. Het gaat om dat God gaat bewijzen dat hij de wijste is. Dat gaat hij aantonen. En dat heeft hij door middel van het verborgen houden gedaan. Kijk in 1 Korinthe 2 vers 6. Daar zaten we net natuurlijk ook al, maar nu in het verband een paar versen erboven. Het gaat om de betoning van zijn wijsheid. En daarmee Satan ten val gebracht hebben. Want 1 Korinthe 2 vers 6. Zien we staan. 1 Korinthe 2 vers 6. En wij spreken wijsheid onder de volmaakt. En doch een wijsheid niet deze wereld. Nog de overste deze wereld. De overste, heb je het weer? De overste van de wereld, ja? Dat zijn die machten en krachten die deze wereld in hun greep hebben. Maar wij spreken de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid. Zie, het gaat om de verborgen wijsheid. Dan hebben we het weer over die diepte van God die aan Paulus zijn geopenbaard, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van wie? Van ons, het lichaam van Christus. Niet voordat het lichaam van Christus bestond, voordat Paulus bekeerd was. Nu is dat geopenbaard. Het is tot heerlijkheid van ons, wij, leden van het lichaam van Christus. Welke niemand van de oogsten deze wereld gekend heeft. Want indien zij ze gekend hadden, zo zouden ze de heerlijkheid, de Here, de heerlijkheid niet gekruisigd hebben. En dan komt hij gelijk geschreven is, over de diepte van Gods, het is in de mens hart niet opgeklommen. Het is ook in het hart van Satan niet opgeklommen, met zijn diepte. Hij dacht in zijn hoogmoed, ik zal in het geheim, en hij heeft zijn plan eruit, hij heeft eruit gehoord, hij heeft alles in zijn macht. Maar uiteindelijk, doordat God die verborgen heeft gehouden, zijn plan, heeft hij zich laten kruisigen. Dus je ziet, bij de kruisiging juichte Satan en zijn machten. He, net zoals alle engelen juichten toen God de aarde schiep. He? De morgensterren juichten. Nu de gevallen engelen en Satan hebben gejuicht toen Christus gekruisigd werd. Alleen toen hij opstond werden ze stil. Ja? En dan zie je wat er gebeurt. Gelijk gaat hij tot een vervolging over. Ja? En de 12 apostelen en de gelovigen met Paulus aan het hoofd zijn vervolgd. Met Satan aan het roeren. Maar dan komt de definitieve klap. Dat is als Paulus wordt bekeerd. En als hij dan hoort wat aan Paulus bekendgemaakt is. En dan zegt hij, had hij dat geweten, dan had hij de Heer, de heerlijkheid, nooit meer ook nooit gekruisigd. Waarom? Omdat hij nu in één klap alles kwijt. Eén klap. En dat is wat Paulus heeft geopenbaard, wat de Heer Jezus aan hem geopenbaard is. Heeft. Kijk maar in Colossenzen 2 vers 15. Tot heerlijkheid van ons, ja. Colossenzen 2 vers 15. Al die machten, overheden en krachten in de hemel en de aarde, die heeft God met zichzelf verzoend, ja. En die is hij kwijt. Colossenzen 2 vers 15. Dan zie je wat is aan het kruis gebeurd. Maar dan, dat kennen wij, vers 12, begraven in de doop, ja. We zijn met hem opgewekt. Vers 13, al onze zonden zijn vergeven. Vers 14, het handschrift, hè, de wet is in Christus, ja, aan het kruis geslagen. Christus aan het kruis geslagen, heeft de wet volbracht. En dan vers 15, en de overheden en de machten uitgetogen hebben, uitgekleed hebben, ontwapend hebben. Heeft hij die in het openbaar tentoongesteld en heeft door hetzelfde overheen getriomfeerd. Dus het kruis laat de overwinning zien. En het is Paulus die dat verkondigt. De inhoud van het kruis. En doordat wij verkondigen dat kruis, want daar draait alles om, verkondigen wij dus de diepte van God, hetgeen wat reeds geopenbaard was, maar vooral wat niet geopenbaard was. En dat is de wijsheid van God. Door het stil te houden, daardoor heeft Satan hem gekruisigd. En doordat wij dit verkondigen, het kruis, maken wij telkens zijn nederlaag bekend. De verkondiging van, ik schaam mij het evangelie van Christus niet, want wat is het? Het is de kracht Gods tot zaligheid. Om zalig te worden van de eeuwige dood, maar om ook zalig voor de bekrachtiging voor de zonde in je dagelijks leven. En dat je weet, ik ben gekocht en betaald met het bloed van de Heer Jezus, en hij kan mij niets meer doen. Ja, ik ben verzegeld. Hij is mij kwijt. En het lichaam van Christus heeft een toekomstige bestemming waar Satan nu Heer en Meester is, nog in de lucht. En straks hier op aarde, dat is hij ook kwijt. Dus als je ziet, 1 Korinthe 1 vers 17, heel belangrijk, wat is nu de ontmaskering van zijn zogenaamde wijsheid? Dat is de verkondiging van het woord des kruises. Ja? Gods gerechtigheid is daarin geopenbaard. Dus als u dat niet verkondigt, ja, dan doet u Gods gerechtigheid niet. Het is het kruis wat wij moeten verkondigen. Want daarom heeft hij natuurlijk deze verkondiging, omdat het maakt hem eigenlijk belachelijk. Ja, dus als je het woord recht snijdt, dan weet je ook van, ik ben boven hem gesteld. Ja, ik hoef niet bang voor hem te zijn. Hij kan mij niets doen. Hij is ontroond. En hoe komt dat? Dat heeft hij in zijn eigen wijze, dacht hij overwinning te behalen. Maar door Gods wijsheid is hij zijn zoon geweest om Christus te kruisigen. En heeft hij zijn eigen ja, je eigen ondergang bewerkstelligt. Hè? Zijn eigen doodsvonnis getekend. En dat vind je niet leuk om te horen elke keer. Dat wil je niet dat dat bekend wordt. Dus als je kijkt in 1 Korinthe, wat zei ik? 1 Korinthe 1 vers 17. 1 Korinthe 1 vers 17. Het woord is kruisjes. Het woord is kruisjes wel degene die verloren gaan dwaasheid, maar ons die behouden worden, is het de kracht Gods. En dat is wat wij moeten verkondigen. De verkondiging van het kruis. Want dit ontmaskert zijn wijsheid. Kijk in vers 19. Want er is geschreven, ik zal de wijsheid de wijs doen vergaan en het verstand de verstandige zal ik teniet maken. Kijk ook in 3 vers 19. Daar staat het mooi. De wijsheid deze wereld, zie je, de wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God. Want er is geschreven, hij vat de wijs in hun arglistigheid. Dat wil zeggen, hij vangt de wijs in hun eigen arglistigheid, boosaardigheid, valsheid, slechtheid. Dus iemand, hij is in zijn eigen val getrapt. Zo moeten zeggen, zo zeggen we dat, hè. Hij heeft een val gezet, maar God heeft hem er zelf in laten lopen. Dus hij is volledig vernederd. Ja? Dus die strijd tussen de diepte van God en de diepte van Satan, God heeft het verborgen gehouden. Satan dacht het verborgen te houden, maar God, die kijkt in zijn hart. En die heeft dit plan verborgen gehouden. En daarom zie je ook dat Satan, ja, zijn toorn is gericht, daar snappen we ook die strijd, op de verkondiging van dit evangelie. Omdat zijn vernedering wordt, als u het verkondigt, bekendgemaakt. Dus één ding wat hij wil is dat u dat niet gaat verkondigen. Dus één heel belangrijk ding is dat je zegt, ik stop ermee. Dat je ontmoedigd wordt. Dat is precies wat hij wil. En dan stopt het evangelie. Dus wat gaat hij doen? Ontmoediging natuurlijk. Maar vooral, hij gaat ook proberen, hij gaat ook een andere boodschap verkondigen. Een andere leerlingen. Paulus zegt toch ook, men zal zich begeven in 1 Timotheüs 4 vers 1, tot leerlingen van duivelen en verleidende geesten. Dat zijn andere leerlingen. Zie je, vorige week heb ik het toch over leren gehad. Dus hij heeft een plan nu ook, want hij past zijn plan natuurlijk aan. We hebben nu, dit wist hij niet, dus nu gaat hij zijn plan lanceren. En dan maakt hij een evangelie, een andere evangelie en andere leerlingen. Nou, en dat doet hij, kijk in Efeze 4 vers 14. Efeze 4 vers 14. Dat wordt niet gedaan door mensen die er echt heel verschrikkelijk leugenachtig uitzien en boosaardig en vals. Ja? Dat zijn predikers met het woord van God. Die ook over de Bijbel praten. Efeze 4 vers 14. Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind der leer. Zie je het? Leering van de duivel. En dan? Door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid, heb je het weer? Om listiglijk tot dwaling te brengen. Zie je, het doel van die leerling is om ons op een hele slimme manier tot dwaling te brengen. Je bent niet gelijk een dwaler. Ja, als je gelijk in een dwaalleer komt. Maar die het hebben, probeert je op die manier altijd, daar zegt Paulus, geeft de Satan geen voet tussen de deur. Ja, want zo begint het. Het begint niet gelijk, het is allemaal leugen. Nee, maak iets wat erop lijkt. En ga dan steeds verder vanaf. En dan wordt zijn nederlaag niet meer verkondigd. En dat is precies wat hij wil. En dan weerhoudt hij dat de boodschap van genade bekend wordt. Dat mensen door de boodschap van genade zalig worden. En dat de verkondiging van zijn nederlaag, zijn afgang, zijn vernedering ten opzichte van de wijsheid van God, dat die bekend gemaakt wordt. Nou, kijk, Efeze 6, we zitten er toch. En dat is onze strijd. Efeze 6 vers 10 wordt, voorts mijn broeders, wordt krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Dan moeten we krachtig in de Here worden, in de sterkte van zijner macht. Al met kracht te maken, zie je het? En dan moet je de wapenrusting aandoen. De hele wapenrusting. En dan staat u in zijn kracht en in zijn macht. Want God heeft u dat gegeven. Ja? Het scheelt dus geloof, we kennen het, ja, de waarheid, al die dingen. Maar dan vers 11 doet aan de gehele wapenrusting. Die moet u aandoen, want u hebt hem niet aan. U moet hem zelf aandoen. Waarom? Opdat gij kunt staan tegen de listige omleiding des duivels. Zie je, hij is listig. Hij was ook volmaakt in wijsheid. Het is geen dom iemand. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, de machten, de geweldhebbers, de wereld der duisternis, deze deel, tegen de geestelijke boosheden. Dat zie je, daar heb je onze strijd. Tegen de boze overheden en de machten. Met andere woorden, het is een oorlog betreffende het evangelie van Gods genade. Kijk, hij zal overal waar christenen rondlopen en die vertellen dat Jezus de verlosser is, zal die, daar komt opstand, tuurlijk. Betreffende het evangelie van genade God, is compleet oorlog. Compleet. Want het andere evangelie is toch vaak evangelie plus. Ja? Is toch nog iets wat je moet doen? Wij verkondigen, nee, het is genade, uit genade, zalig en gered. En Christus heeft, en daar gaat het weer om, aan het kruis alles volbracht. Dat is de overwinning. En daardoor is Satan is onuitgetogen, zegt hij. Ja? Is hij uitgekleed. Was een macht ontdaan. Dat is de verkondiging van het kruis. En daarom voert hij oorlog tegen de verkondiging van het evangelie. Het is echt oorlog. Geestelijke strijd. Dus mensen die het ook niet willen. Weet u van, hij wordt door Satan beïnvloed. Dus, als je kijkt, ga even mee naar Matteüs 15. In het Oude Testament en ook toen de Heer Jezus was, dan weten we, we zien dus, hij maakt een andere leerling, wat dan op dat moment is. Ja? En we weten, dus God, hij past zijn plannen aan, op wat God op dat moment aan het doen is. Nou, en dat was met de Heer Jezus, die sprak niet over het evangelie van de genade Gods, maar over het evangelie van het Koninkrijk. Dus als je kijkt, een heel simpel voorbeeld. Hij wou natuurlijk niet dat ze geloofden dat Jezus de beloofde Messias is. Ja, dat hield hij natuurlijk tegen. Maar hij zorgde ook weer over die leerling, dat deed hij toen ook al. Denk maar aan de schriftgeleerden. Ja, want als je kijkt, in vers 2... Dan zeggen die schriftgeleerden, waarom overtreden uw discipelen de inzettingen der ouden? Want zij wassen hun handen niet wanneer zij brood zullen eten. Maar hij antwoordde, zeide tot hen, waarom overtreedt gij ook het gebod Gods door uw inzetting? Zie je, zij hebben hun eigen inzettingen. En de inzettingen van de ouden, hun eigen inzettingen, die waren net zo belangrijk als het woord van God zelf. Dat zie je ook in de katholieke kerk bijvoorbeeld. De overlevering heeft net zoveel gezag als het woord van God zelf. Dus wat dat betreft is niks veranderd. Dus Satan heeft hier ook weer een leerling ernaast gemaakt. En ze maakte inzettingen. Nog een wetje erbij. Ja. Nog een wet erbij. Daarom ook. Geen 40 stokslagen, maar 39. Want als je per ongeluk 41 slaat, overtreed je de wet. Ja. Dus dat is weer een inzetting erbij. Je maakt een wet om een wet heen, zodat je die wet niet overtreedt. Dus wet op wet op wet. En ze gingen ook dingen erbij verzinnen. Dus je ziet ook in vers 4, want God heeft geboden, zeggende, eer uw vader en uw moeder, en wie vader of moeder vloekt, die zal de dood sterven. Maar gij zegt, zo wie tot vader of moeder zal zeggen, het is een gave, zo wat u van mij zou kunnen ten nutte komen, en zijn vader of zijn moeder geenszins zal leren, eer die wil doet. En gij hebt alzo Gods gebod krachteloos gemaakt door uw inzetting. Dus, eert uw vader en moeder. Nou, ik heb hier eigenlijk wat opgezocht. Waarom overtreden uw discipelen niet de wet van Mozes, maar de inzettingen der ouden, die bij de fariseeën evenveel gezag hadden als de geschreven wet. Maar dan de inzettingen der ouden, dat waren dus de geboden die niet in de schrift opgeschreven waren, maar vanaf de tijd van Mozes en de ouden mondeling overgeleverd waren. Mondeling. Deze geboden werden de wet op de lippen genoemd en zijn in de Talmud opgenomen. Het waren aanvullingen op het geschreven woord. En dan komt het over die handen wassen. Immers zij wassen hun handen niet. De orthodoxe joden hielden vast aan het wassen van de handen voor het eten. Niet om het vuil te verwijderen, maar voor het geval dat ze misschien iets aangeraakt hadden dat ceremonieel onrein was. Dit gebod was uitsluitend traditioneel, dat staat dus niet in de wet. Maar ze hielden zo streng vast aan het naleven ervan dat Rabbi Akiba, die door de Romeinen gevangen gezet was en amper genoeg water had om in leven te blijven, er de voorkeur aan gaf alles wat hij kreeg voor zijn ceremoniële wassingen te gebruiken en te sterven van dorst. Dus iets wat niet in de Bijbel geschreven staat, maar door inzettingen van ouderingen en overleveringen, heeft eigenlijk nog meer gezag als het woord van God zelf. Nou, dan kom je dus met die eert uw vader en uw moeder. Zij zeggen, ja, in het navolgen van de overleveringen zegt u precies het tegenovergestelde van wat God in zijn wet zegt. Zie je het? Ze draaien het gewoon om. De schriftgeleerden dat een Jood, schriftgeleerden leerden dat een Jood door zijn bezittingen korban, dat is een geschenk aan God, dat kan je in Markus 7 vanzelf ook zien. Dus zijn bezittingen noemde hij dan, dat noemde hij dan een geschenk aan God. En dan was hij ontheven van de plicht om voor zijn ouders te zorgen. Ook al besteedde hij zijn bezit vervolgens niet aan de heilige doelen. Zo kon de wet met betrekking tot de ouders door een kunstgreep terzijde gezet worden. Zo werkte dat. Dus ze zeggen, ja, het is korban, ze gaan voor God, wat ik heb. Dus ja, daar kan ik jullie niet mee. En zo kwam hij er onderuit. En zo maakten zij dus het woord van God totaal krachteloos door hun eigen inzettingen. Dus dan zie je, dat is weer zo'n leer, zo'n inzetting die ernaast gemaakt wordt. Dat deed Satan toen al. En dat doet hij nu met de bedenkte genade ook. Alleen nu komt hij. Ga maar mee. Naar. Even kijken, vers 9. Dus ja, oh, nou even over die fariseeën. Dus die zochten, net als je dit ook ziet, niet uit het geloof, maar in de inzittingen en in de werken die ze deden. Daar zochten ze het in. En wat had de Heer Jezus aan hun geleerd? Hij zegt in de grote opdracht ook, ga de wereld in en verkondigt alle volken, lerende hetgeen ik u geboden heb. En wat had hij hun geboden? De wet. En die moesten ze leren. En Satan maakt er allerlei geboden bij, waardoor het voor die mensen dat helemaal onmogelijk was. Dat zegt hij ook. Oké, dan komen we dus nu in de bedeling der genade, waarin we nu leven. De wet, wat is nu de leer van God? De leer van God is nu, wat Paulus noemt, de gezonde leer. Die naar de godzaligheid is. Ja, dat zegt hij in Titus 1. De leer van God, de gezonde leer, is nu in de bedeling der genade voor het lichaam van Christus, wat ons tot de godzaligheid leidt. Hè? Dat wij, ja, hoe zou ik zeggen, dat God en Christus in ons openbaar worden. Die ons van binnenuit veranderen. Dat is de gezonde leer die Paulus nu verkondigt. En Satan, we hebben ook gezien waarom zijn motieven, wil dat dat niet gebeurt. Dus wat doet hij? Maakt hij er ook weer regeltjes en leringen ernaast. En dat zien we heel mooi. Kijk in mijn Galaten 1 vers 6. Galaten 1 vers 6. Paulus zegt tegen de Galaten, ik verwonder mij dat gij zo haast wijkende van degene die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een andere evangelie. Paulus was weg en er kwamen Joden en die wilden hun met de genade de wet opleggen. Mix van wet en genade. Paulus zegt, daar is er geen ander, maar er zijn sommigen die u ontroeren en het evangelie van Christus willen verkeren. Doch al waar het ook dat wij of een engel uit de hemel u een evangelie verkondigden buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zijn vervloekt. Gelijk wij tevoren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom, indien u iemand een evangelie verkondigt buiten hetgeen hij ontvangen hebt, die zijn vervloekt. Dus een vervloekte in Gods ogen, ja? Wat was dat in de Bijbel? Iemand die aan een houtank is vervloekt, daar wil God niks mee te maken hebben. Niks! Weg! Nee. En zo is iemand die nu het evangelie van Gods genade verdraait. Dat wil niet zeggen, als hij gelovig is, dat hij niet gered is. Maar God heeft niets met hem van doen op dat moment. Hij blijft zijn kind van God. Maar hij verkondigt niet het evangelie van God. Wat op dit moment het evangelie is. Die is een vervloekte in Gods ogen. Ja? Daarom Paulus zegt ook dat we moeten blijven staan voor dit evangelie. Sta voor deze waarheid. Satan brengt een ander evangelie. En die zij vervloekt, dat is een heel mooi voorbeeld. En dan ben ik bijna klaar. Ga maar mee naar Openbaring 2 vers 14. Die zij vervloekt, ja? Nou, hoe krijgt hij de gelovigen nu onder de vloek? Dat wil zeggen dat God niet in die persoon werkt en dat Gods evangelie niet wordt verkondigd. Want dat is wat Satan wil. Hij doet het precies hetzelfde als met Openbaring 2 vers, wat zei ik? 14. Bileam. Maar ik heb enige weigerende dingen tegen u dat gij al daar hebt, die de lering van Bileam houden, die Balak leerde, de kinderen Israëls een aanstoot voor te werpen, omdat zij zouden afgoden eten en hoereren. Bileam moest het volk van Israël vervloeken, en wat deed hij? God zorgde dat hij hem zegende. En wat heeft Bileam uiteindelijk gedaan? Hij heeft tegen Balak gezegd, weet je wat je moet doen? Hoe krijg ik Israël toch onder de vloek? Nou, zorg dat ze met de vrouwen van vreemde volken gaan hoereren. En dat ze afgodenoffers gaan eten. En dat is gebeurd. En zo kwamen ze vanzelf automatisch onder vloek. Het is gewoon hetzelfde systeem als voor ons nu van vandaag. Hoe brengt hij de gelovigen nu onder de vloek? Dat wil zeggen, nogmaals, niet dat ze verloren gaan. Ja? Maar dat ze in Gods plan niks doen. Ja? Werkeloos zijn. Dat is door een ander evangelie erbij te voeren. Namelijk een evangelie van genade plus. En afwijkend van het evangelie. Wat Paulus zegt ook, een ander evangelie. En zo kom je vanzelf onder de vloek. Dat heeft Bileam precies hetzelfde gedaan. En dat gebeurt nu nog steeds. Dus daarom zegt hij tegen Paulus ook, Paulus zegt Timotheus, blijf in deze leer. Blijf in hetgeen jij geleerd hebt. Kijk in 2 Timotheus 2 vers 14. 2 Timotheus 2 vers 14. 2 Timotheus 2 vers 14. Omdat wij hebben de strijd, ja? 2 Timotheus 3 vers 14. Maar blijf in hetgeen gij geleerd hebt en waarvan uw verzekering gedaan is, wetende, en daar gaat het om, van wie gij het geleerd hebt. En van wie heeft hij het geleerd? Van Paulus. En dat geldt ook voor ons. Blijf in hetgeen u geleerd is. En van wie hebt u het geleerd? Van Paulus. Daar moeten we in blijven. En dan zal u, zoals hij ook tegen Timotheus zegt, dan zal u uzelf behouden en degene die u horen. Moet u maar opzoeken in 1 Timotheus 4 vers 16. Dan behoudt u uzelf en degene die u horen. Maar blijf in hetgeen u geleerd is, want je hebt het van Paulus gehoord. Daar gaat het om. Dus in de strijd gaat het om de wijsheid van God en de onwijsheid, zeg het maar. De arglistigheid en de vernedering van Satan. Maar het is de wijsheid van God die heeft gezegevierd. En die maken wij bekend. En daarom zegt Paulus ook, en dat is de laatste tekst. Kijk in Romeinen 16 vers 27. Begrijpt u die tekst gelijk? Romeinen 16 vers 27. Ook in dat verband zegt hij ook dat de mensen moeten oplet op degene in vers 7 die tweedracht en ergernis aanricht tegen de leer die gij van ons geleerd hebt. Die je van mij van ons geleerd hebt. De evangelie van genade God. De gezonde leer. Die brengen ergernissen met een andere evangelie, een andere leer. Maar wij zullen Satan onder onze voeten verpletteren door, dat zie je ook mooi staan in vers 20, de God des vredes zal de Satan haast onder uw voeten verpletteren. Ja, nu verpletteren wij hem onder onze voeten omdat wij de hele boodschap kennen. En door de verkondiging van dat evangelie wordt hij verpletterd. Dat wil zeggen, hij is natuurlijk verslagen, maar verkondigen wij constant zijn verplettering. Hij is vernederd, hij is verslagen. En dan eindigt Paulus in vers 21. Dezelfde alleen wijze God. Snap je het? Zij door Jezus Christus de heerlijkheid in de eeuwigheid. Er is maar één wijs. Nu. Altijd al geweest. Maar God heeft het nu door de openbaring van de diepte van God, ja? Dat wat hij verborgen had nog aan Paulus bekendgemaakt, heeft hij bewezen niet alleen de sterkste te zijn, maar hij is ook de wijste. En dat is wat wij nu met elkaar leren. En ik bid ook voor ons dat we vrijmoedigheid mogen hebben en ons niet bang laten maken of laten ontmoedigen door de strijd in de hemelen, dat we dit ook voor zullen blijven staan en verkondigen. Zullen we daarvoor danken? Vader, dank u wel voor deze dag. We danken u voor uw liefde en voor uw genade. Bid, Vader, dat we groeien mogen in het geloof en gesterkt mogen worden. En niet de geest van vreesachtigheid zullen hebben, maar van kracht, liefde en gematigheid. Omdat het lijden ook, Heer, dat weten we ook, dat hoort er ook bij. Maar dat we ook door u bekrachtigd zullen worden om het aan de mensen te vertellen. En daar dank u voor in de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen.